Adventskaarsen zijn al aangestoken. Het is het derde Adventszondag. Advent betekent verwachting. We zijn hier gekomen met een bepaalde verwachting. We strekken ons uit naar de komst van onze Heiland Jezus Christus. En we zingen daarom onze liederen. We zeggen onze gebeden. We luisteren naar zijn woord en we komen aan de tafel. En ik wil samen met u gaan zingen ons aanvangslied. Dat is een psalm oude berijming, vandaar dat u dat ook op de foldertje vindt. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheid, uw waarheid alle tijd vermelden door mijn reen. Een prachtig lied dat werkelijk ook zegt dat het Gods genade is. Bijvoorbeeld, we komen straks aan het avondmaal, door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En dat is zo mooi dat Gods vrije gunst ons allen vanmorgen wordt toegebracht. Laten we zingen Psalm 89, 1, 7 en 8, laten we daarbij gaan staan.
Van de kracht.
prachtige woorden die met name de afgelopen week mij ook heel erg aanspraken. Elke keer als je dit lied zingt, dan denk je van God is bezig naar zijn gemaakt bestek. Dus hij heeft het allemaal in zijn hoofd en hij gaat het ook uitvoeren. En dat is mooi, hè? Dus als je een huis bouwt, ga je eerst een bestek maken. En naar aanleiding van dat plan, dat zeg je op schrift, dan ga je dat precies uitvoeren. En dat hebben we nou gezongen. Naar zijn gemaakt bestek zal God in eeuwigheid het gebouw van zijn gunst bewijzen, doen reizen. En wij mogen allen een steen van dat gebouw zijn door Jezus Christus. Laten we stil worden voor het aangezicht van de God van ons leven. En we heel persoonlijk ook bidden voor onszelf, dat we tot rust mogen komen, maar ook voor degene die naast ons staat en achter ons staat. Vader, dank u wel dat we in uw aanwezigheid mogen komen in de Heer Jezus Christus. En we danken u dat we mogen belijden dat vanmorgen en elke morgen, elke dag, uw goedheid en trouw weer nieuw is. Elke dag mogen we belijden dat onze hulp en verwachting is van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat falen het werk van zijn handen. We danken u dat we ook de groet mogen horen die u voor ons hebt. En barmhartigheid zij van God de Vader door ons Heer Jezus Christus in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Laten we nog even blijven staan als dat lukt. En een mooi loflied zingen. Onze groot Gloria gezang 444. Gezang 444. Broers en zusters, wij zijn als gemeente van Jezus Christus bij elkaar om volgens zijn opdracht te getuigen van zijn verzoenend lijden en sterven. Laten we dan eerst luisteren naar het evangelie. Daarin wordt ons verteld hoe de Heer Jezus in de nacht van het verraad het heilig avondmaal heeft ingesteld. Terwijl zij aten nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het, gaf het aan zijn discipelen en zei: neemt, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak de dankzegging uit, gaf hem die en zeide: drinkt allen daaruit, want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Maar ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag dat ik haar met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Om dit avondmaal nu straks te kunnen vieren tot eer van God en tot versterking van ons persoonlijk geloof en dat van ons geloof van ons allen, moeten we onszelf eerst onderzoeken. Dit betekent dat er een paar indringende vragen op ons afkomen. Allereerst leeft er in mijn hart een oprecht berouw over de zonde en ongerechtigheden die ik bewust of onbewust tegenover God en mijn naaste heb gedaan. Ten tweede heb ik om die zonde een afkeer van mezelf en verootmoedig ik mij voor God. Ten derde geloof ik de belofte van God dat hij alle verbrokenen van hart wil vergeven, alleen om Jezus Christus, omdat Jezus Christus voor ons heeft willen lijden en sterven. En ben ik dan van harte bereid God de Heere lief te hebben en te dienen naar zijn woord, ook al is dat een voortdurend gevecht met Satan, de wereld en mijzelf. En verlang ik ernaar in liefde en eensgezindheid om te gaan met mijn naaste. God wil iedereen die door de genade van de Heilige Geest oprecht berouw heeft over zijn zonde, zeker genadig aannemen. Als je met heel je hart verlangt om tegen je ongeloof te strijden en volgens al Gods geboden te leven, wil hij je graag aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus ontvangen. Daar mag je zeker van zijn, zelfs al zijn er tegen je wil nog zonden en zwakheden in je leven. Maar wij waarschuwen iedereen die geen berouw heeft en zich niet wil bekeren, neem geen deel aan het avondmaal, opdat je oordeel niet wordt verzwaard. Laat ons nu ons verootmoedigen voor de Heere onze God en laten we zo hem zoeken in zijn genade en zijn vergevende liefde. Laat ons bidden. Heere, dank u wel dat u ons aan uw tafel nodigt. Dat u ons ook de liefde en de trouw wilt betonen die we zo hard nodig hebben. Heere, we mogen u leren kennen. Daar hebben we toch wel een bepaald gedeelte van ons leven bij nodig om u wel te leren kennen. Nou, eigenlijk ons hele leven. Want dat is een doorgaand proces. Dat we u steeds beter mogen leren kennen. Want dat is toch het eeuwige leven, dat wij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. En zo worden we geroepen vanmorgen om u nog beter te leren kennen. En kennen betekent erkennen, belijden dat u Heer bent. Het betekent liefhebben, het betekent dienen. Het betekent: Heere, hier ben ik. Heer, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed, vergeef mijn zonde nu en reinig mijn hart. Heere, want we moeten het allemaal hebben van uw genade en van uw liefde. We kunnen niet zeggen: hier hebben we een briefje en Heere God, wat hebben we het goed gedaan de afgelopen week of weken. Heere, en we kunnen niet zeggen: kijk u eens wat een gehoorzaamheid ik heb betracht. Kijk eens hoe ik zo vol met liefde voor u was en voor de ander. Heere, we zien vaak iets tegenovergesteld. En zo willen we dat belijden, dat we uit onszelf niet waardig zijn om voor uw aangezicht te komen. Maar we houden ons dan maar vast aan hem die dat wel is en was en zal zijn, namelijk Jezus Christus. En dan komt hij in alle opzichten in het middelpunt te staan. En dan betekent dat, Heere, dat we bevrijd mogen zijn van onze zonde en schuld. En daarom mogen we heel eenvoudig belijden dat we zonde gedaan hebben, maar ook dat we mogen leven uit de vergeving der zonde. Heere, want het een mag niet zonder het andere plaatsvinden. En zo mogen onze opgejaagde zielen, onze opgejaagde harten rust vinden bij u. En opnieuw, als het ware, gedrenkt worden in uw genade en uw heilige geest. En door het bloed van Christus weer opgericht worden. Dat hebben we hard nodig. Als we zo in het leven staan, met al onze moeite, verdriet, zorgen, met de rouw dat we hebben te dragen, of we voelen ons soms eenzaam, of we voelen ons niet gekend, of welke gedachten we ook hebben. Heren, daar dwars tegenin komt u met uw genade vanmorgen. En dan gaat de zon schijnen, ook al is het bewolkt buiten, maar de zon die schijnt, de zon van de gerechtigheid. En daar mogen we ons in verheugen. Heren, wilt u zo met uw geest vanmorgen bij ons zijn en ons leiden door woord en sacrament naar het hart van de Vader door Jezus Christus. Heiland de wereld, wees vanmorgen in ons midden. Kom bij ons en geef ook dat we in woord en in gebed en door de liederen heen, door alles heen, u mogen zien zoals u bent. En laat toch dat vonk van liefde en van waarheid, van trouw, van uzelf op ons leven overkomen. En dat u de vlam van dat kaarsje wat bijna uitgegaan is, dat u dat opnieuw wil aanwakkeren. Want de walmende vlaspit zal u niet uitdoven. Heer, dat is ons verlangen. Dat is ons vertrouwen ook. Datgene wat u in ons leven uitwerkt. Zegen zo deze gemeente in de naam van Jezus met woord, volharding en bovenal met de Heer Jezus Christus. En dan is het leven goed wanneer wij u ontmoeten zullen. Uit genade. Amen. Gemeente, wij gaan lezen uit Gods woord. En bij het nadenken over deze morgen kwam ik bij Zacharia 3 uit. Het vierde gezicht. De profeet Zacharia, een van de laatste Bijbelboeken van het Oude Testament, ziet hem, heeft iets heel moois dat hij mag zien. En we gaan daaruit lezen. Zacharia 3. Vervolgens deed hij mij de hoge priester Jozua zien, staande voor de engel des Heren, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. De Heren echter zeiden tot de Satan: de Heere bestraffe u, Satan. Ja, de Heere die Jeruzalem verkiest, bestraffe u. Is deze niet een brandhout uit het vuur gerukt? Jozua nu was met vuile klederen bekleed, terwijl hij voor de engel stond. Toen nam deze het woord en zeide tot hen die voor hem stonden: doe hem de vuile klederen uit. Hij zei tot hem: zie, ik neem uw ongerechtigheid van u weg. Ik trek uw feestkleder aan. Ik nu zeide: laat ze een reine tulband op zijn hoofd zetten. Toen zetten ze een reine tulband op zijn hoofd en trokken hem een statiegewaad aan, terwijl de engel des Heren erbij stond. Dat is zo mooi, hè? Dat de profeet Zacharia, die wordt onderdeel van die raadsbeslaging. En hij zegt: laat hem een tulband op zijn hoofd zetten. Dus de profeet doet ook mee in dat nieuwe leven wat Jozua krijgt. Hierop vermaande de engel des Heren Jozua: zo zegt de Heere der Heerscharen, indien gij in mijn wegen wandelt en door mij opgedragen taak waarneemt, dan zult gij zowel mijn huis richten als mijn voorhoven bewaken. En ik zal u doen verkeren onder hen die hier staan. Hoor toch, gij hoge priester Jozua, gij en uw gezellen die voor u zitten. Ze zijn immers mannen die ten wonderteken dienen. Voorwaar, zie, ik zal mijn knecht de spruit doen komen. Voorwaar, zie, van de steen die ik voor Jozua neerleg, op die ene steen zijn zeven ogen, zal ik zelf het graveersel graveren, luidt het woord van de Heere der Heerscharen. En ik zal op één dag de ongerechtigheid van dit volk wegdoen. Te dien dagen, luidt het woord van de Heere der Heerscharen, zult ge elkander nodigen onder de wijnstok en onder de vijgenboom. We lezen verder in het Nieuwe Testament, maar een paar bladzijden verder in Matteüs 1. We lezen in Matteüs 1 vanaf vers 18. We zingen dan uit de ELB 242 en dat doen we op de wijze van Psalm 119. Dus ELB 242. En we zingen dat op de wijs van Psalm 119. Maar dat hoort u vanzelf wel. De geboorte van Jezus.
Hè?
ELB 242. Die staat er niet op. U hebt hem wel. Nou, kijk. Helemaal goed. 242. De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat ze gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Daar nu Jozef haar man rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, was hij van zins in stilte van haar te scheiden. Toen die overweging bij hem opkwam, zie een engel des Heeren verscheen hem in de droom en zeide: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren, ge zult hem de naam Jezus geven. Want hij is het die zijn volk zal redden van hun zonde. Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen de Heere door de profeet gesproken heeft toen hij zeide: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Men zal hem de naam Immanuel geven, hetgeen betekent God met ons. Toen Jozef uit zijn slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel des Heeren hem bevolen had en hij nam zijn vrouw tot zich. Hij had geen gemeenschap met haar voordat zij een zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u, ben jij, als je het woord van God hoort en het bewaart om er ook uit te willen leven. Halleluja. We zingen na de verkondiging 189a vanuit de ELB. De tekst voor deze morgen is genomen uit Zacharia 3, vers 4b en 5a. Zie, ik neem uw ongerechtigheid van u weg. Ik trek uw feestklederen aan. Ik nu zeide, laten ze een reine tulband op zijn hoofd zetten. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, we zien vanmorgen de hoge priester Jozua, die staat voor de engel des Heren. En eigenlijk betekent dat hij staat in Gods aanwezigheid, in Gods tegenwoordigheid. En dat is natuurlijk ook zijn taak, hè? Een hoge priester hoort als middelaar tussen het volk en God daar te staan. Maar dat is onze vraag, kan dat wel? Kan Jozua, die hoge priester, wel in Gods aanwezigheid komen? Moet je eens kijken naar hoe hij erbij staat. Moet je eens kijken naar zijn vuile kleren. Kun je dan zomaar in Gods tegenwoordigheid zijn? Kun je dan zomaar vertoeven op die manier in Gods heilige tempel? Misschien herkent u het wel, dat we daarmee kunnen worstelen. Ook heel persoonlijk, als priester van de Here. Want dat zijn we toch? Een christen is ook heeft een koninklijk priesterschap. Ben ik wel goed genoeg om bij God te horen? Kan ik straks wel aan het avondmaal gaan? Ben ik daar niet te slecht voor? Kijk eens naar mijn klederen, geestelijk gezien. Ik zie er allemaal vuile vlekken op. En zo kun je als mens worstelen met God en met deze gedachten en met jezelf. Misschien zegt een ander, ach, ja, maar daar heb ik helemaal geen last van. Natuurlijk mag je bij God komen. Je bent toch gedoopt? Je bent toch immers een gemeentelid? Er zijn mensen die het alles gewoon vinden om naar de kerk te komen, om aan Gods tafel te komen. Het is voor hen een zo grote vanzelfsprekendheid dat ze niet eens meer nadenken over wie ze zelf zijn. Over hun zonde en hun schuld. Over de heilige God die zonde niet door de vingers kan zien en wil zien. Maar ook over vergeving en over een nieuw leven. Gemeente, de hoge priester Jozua staat voor de engel des Heren. Althans, dat ziet Zacharia, de profeet, in een droom. Wie is die engel des Heren? Want we lezen dat de engel met een hoofdletter begint. De engel des Heren in het Oude Testament. Nou, broeders en zusters, alle commentaren zijn het er daar wel over eens. Dat is de Heer Jezus. Dat is Christus, dat is de Zoon van God die zich in het Oude Testament openbaart als de engel des Heren. We komen hem wel vaker tegen in de Bijbel en het Oude Testament. Denk u maar aan Hagar, weet u wel, die op de vlucht was voor Sarai. En wat gebeurde er? Ze ging de woestijn in en ze kwam bij een waterbron en ze had een ontmoeting met de engel des Heren. En die engel des Heren stuurde Hagar terug. De engel des Heren in het Oude Testament. Wat denkt u bij Mozes? Die ontmoet de Heere God bij dat brandende braambos. En de Heere sprak tot hem. En we zien dan dat de engel des Heren vanuit de vuurvlam hem tegemoet kwam. Hij tot hem sprak. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilige grond. De engel des Heren. Maar de engel des Heren kom je ook tegen bij Biliam, weet u wel? Biliam met zijn ezel die op een gegeven moment op weg ging en daar de engel des Heren met een vlammend zwaard tegenkwam. Hij zag hem niet, maar die engel wel, of die ezel wel. En die sprak. Die stomme ezel sprak. Die zag het. Maar Biliam zag het niet, de engel des Heren. En nog een voorbeeld bij de aankondiging van de geboorte van Simson, de richter. Toen de vrouw van Manoa in het veld was en de engel des Heren haar ontmoette en berichtte dat ze een jongetje kreeg. Een Nazireër. Zo, broeders en zusters, ziet de profeet Zacharia dus in een droom de hoge priester Jozua staan voor de engel des Heren. Maar we zien ook dat Jozua met vuile klederen bekleed is. En dat is nou opvallend, broeders en zusters. Klaagt de Heere nou Jozua aan? Dat zou je toch denken? Is de engel des Heren dus degene die Jozua aanklaagt? Kijk eens naar je vuile kleren en je kan hier niet bestaan voor Gods aangezicht. Nee, dat is niet zo. Natuurlijk weet de Heere van wie Jozua is. Hij ziet het toch, hij ziet die vuile kleren, hij ziet dat vuile hart wel aan. Hij weet het wel. En jij kan op die manier in Gods tegenwoordigheid niets betekenen. Je kan er niet voor bestaan. En toch, gemeente, broeders en zusters, toch klaagt de Heere hem niet aan. De engel des Heren klaagt hem niet aan. Nee, dat doet Gods tegenstander. Want die beschuldigt Jozua van al die verkeerde dingen die hij wel, misschien wel half of helemaal niet heeft gedaan. Dat is opvallend, hè? Zacharia ziet aan de rechterhand van Jozua de Satan staan. De aanklager. En die aanklager die zal alles in het werk stellen om Gods plannen met Jozua en met het volk te verijdelen. En hoe doet hij dat nou? Wat is zijn landingsplaats? Dat is de zonde sinds de zondeval, maar ook de zonde van Jozua. Daar heeft hij een landingsplaats voor. Kijk eens, Heere God, wat die man allemaal verkeerd gedaan heeft. Kijk eens naar zijn vuile kleren. Kijk eens naar zijn vuile hart. En wat doet hij? Hij probeert dus deze mens schuldig te laten zijn en te laten veroordelen voor het aangezicht van de God van het leven. Weet u, dat doet Satan wel meer, hè? Satan is de aanklager bij uitstek. Denkt u even aan de situatie met Job. Daar zet de Satan God aan om allerlei dingen in het leven van Job toe te staan zelfs. Daar is die aanklager in de hemel. Maar we lezen in Openbaring ook over die aanklager. Maar dan is die niet meer in de hemel. Want dan lezen we in Openbaring 12, dan kunt u lezen dat er een strijd was tussen Michaël en zijn engelen en de Satan en zijn engelen. Een derde deel is met de Satan van zijn hoge bestemming afgevallen. En wie wint het? Dat is Michaël en zijn engelen. Die hebben het gewonnen. En dan staat er, nu is verschenen het heil. Nu is verschenen, broeders en zusters, zo mooi, hè? Dat openbaart zich, het heil openbaart zich van God en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn gezalfde. Want de aanklager van onze broeders, dat is opvallend, de aanklager niet alleen van Jozua, maar al constant worden broeders en zusters ook in het Nieuwe Testament aangeklaagd. Voor Gods aangezicht. Hij die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En hoe hebben ze hem overwonnen? Door het bloed van het lam. Het is dus een situatie na de overwinning van Christus. Nadat hij zijn offer gebracht heeft. Het bloed van het lam is de enige veilige plek. Is de plek van de overwinning over de boze. Dat mag u en ik ook weten als we worden aangeklaagd. Dan kan je niet zelf stand houden tegen de boze. Nee, er staat in de Bijbel, nader tot God en hij zal tot u naderen. En wat naderen we dan? Dan naderen we tot het bloed van het lam. Zoals we vanmorgen naderen tot het bloed van het lam. Alleen dat is de veilige plek waar de Satan ons niet kan. Want de Heer heeft de boze overwonnen op het kruis van Golgotha. Wij zelf kunnen die Satan niet overwinnen, maar Jezus heeft die overwonnen. Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Ze hebben erover getuigd. De Heer is overwinnaar. Hij heeft u... Vandaar, broeders en zusters, als we de strijd hebben te voeren, dan mag je de strijd voeren met het zwaard van de geest. Dat is het woord van de levende God. De Heer zegt dit. Hij heeft mij verzoend in zijn eigen lichaam door de dood. Daarom is het zo belangrijk dat het woord van God eigenlijk eigen is. Dat het in ons hart is, dat we het kunnen bekijken als het zwaard van de geest. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Wie zijn leven lief heeft, maakt dat het verloren gaat. Maar wie zijn leven verliest en mijnend wil, die zal het vinden. Broers en zusters, betekent dat je alles moet loslaten, hè, om het leven te vinden. Niet angstvallig aan jezelf willen handhaven. Dat hebben die engelen dan ook niet gedaan. Ze hebben niet op hun strepen gestaan. Het zijn dienende geest. Ze hebben zich helemaal overgegeven. En daardoor is de boze overwonnen. Nou zien we dus Joshua en de aanklager. En wat zien we dan? Dat Gods liefde en Gods verkiezing daar de overhand heeft. Gods verkiezende liefde. Eigenlijk zien we in dat gedeelte de onverdiende genade en gunst van God ten opzichte van Joshua en ten opzichte van het volk. Dat is iets wat we ook lezen in Romeinen 8. De triomftocht van de gelovigen, zou je kunnen zeggen. Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? Wie is de aanklager van de uitverkorenen van God? God is het die je rechtvaardigt. God beschuldigt niet. Hij zet je in de juiste verhouding tot God. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene. Wat meer is, de opgewekte die ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons pleit. Dat zien we terug. Al in het Oude Testament. Nog de Heere, nog de Engel des Heeren trouwens. Hè, de Vader en de Zoon zou je kunnen zeggen. Die veroordelen Joshua niet, ondanks ze. Nee, wat doen ze? Ze nemen zijn ongerechtigheden van hem weg. En ze nemen zijn zonde weg. En daarvoor in de plaats geven ze hem reine kleding. De klederen des heils en de mantel van de gerechtigheid. Broers en zusters, hoe komt dat dan? Hoe kan God op die manier reageren? Reageren op grond van, nou ja, hoe kan dat nou? Joshua die heeft toch vuile kleren. God kan toch de zonde niet door de vingers zien. Hij moet toch die zonde straffen. God is toch rechtvaardig. Ja, broers en zusters, dat is ook zo. Maar hij is ook barmhartig. Hij is ook genadig. Hij wil niet dat zijn volk, dat Joshua, verloren gaat. Hij wil niet dat zijn belofte van de komende Messias, u is heden de heiland geboren, namelijk Christus de Heer in de stad van David. Hij wil niet dat die belofte gedaan, allereerst aan Adam en Eva, er komt iemand die de kop van de boze zal vermorsen. Dat is de belofte al in het Oude Testament, de moederbelofte. De belofte waaruit alles tevoorschijn komt. He, dat de Heere God zegt, ook al zijn jullie met vuile kleren bekleed. Ook al leef je zelf niet, maar ben je op weg naar het eeuwig oordeel. Ook al is dat zo. Maar er komt iemand die dat alles teniet zal doen. Namelijk de Heere Jezus Christus. Broers en zusters, de Heer heeft zijn volk en heeft Israël verkoren. Hier ten diepste, wat je moet zeggen van het geloof is dat je moet beginnen bij Gods verkiezende liefde. Hij verkiest. Hij maakt waar. Het is Gods verkiezende liefde die gericht is op verlossing, bevrijding, die gericht is om om zonde van u en mij weg te nemen, die gericht is om mensen te bevrijden van zonde en schuld en de macht van de boze. Wij hebben het altijd zo moeilijk, hè, als het gaat over verkiezende liefde. We stellen daar allerlei moeilijke vragen bij. Allerlei vragen die wel of niet ter zake dienen. Maar weet u, de verkiezing is bevrijdend. Voor Joshua is het bevrijdend, voor Israël is het bevrijdend en ook voor ons. Wat zegt nu zelf, wat kan Joshua doen aan zijn vuile kleren? Kan hij het allemaal goed maken? Kan hij zeggen van, nou ja, als hij mij de tijd geeft, dan zal ik alles zo doen. Dan wis ik alles zelf die vuile kleren uit. Nee toch, dat kan toch niet? We lezen in de Bijbel, als u, Heere, de ongerechtigheid in gedachtenis houdt, wie kan dan bestaan? Kunnen wij alle verkeerde dingen uit onszelf uitwissen? Nee toch? Maar daar hangt het ook ten diepste niet van af. Het hangt ook in u en mijn leven niet. Het hangt ten diepste af van God in Jezus Christus, in zijn kruis en in zijn opstanding. Want daarin maakt God zijn verkiezende liefde openbaar. Het heil en het koningschap is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. Dat werkt hij uit. Nou, dat doet God nu in het leven van Joshua en van Israël. Ze waren nog niet zo lang geleden uit de Babylonische ballingschap teruggekeerd. Het was maar een handjevol mens. Uit de stam van Juda met name. Ze hadden machtige vijanden. Die wilden hem verhinderen om Jeruzalem en de tempel weer op te bouwen. En dan was dat niet alleen, maar ze hadden nog een veel krachtiger vijand. De Satan, die hen geestelijk bestreed. Nou, ze zouden allang van het wereldtoneel zijn verdwenen als de Heere het niet voor hen had opgenomen. Niet omdat ze dat verdiend hadden, omdat ze beter waren of minder zondig, nee. Maar omdat Gods verkiezende liefde hen had verkozen met het oog op de vervulling van de belofte in en door de Messias. Denkt u maar aan Abraham. God verkiest Abraham en zijn zaad om de drager te worden van de belofte van de Messias. De engel des Heren noemt ze niet voor niets. Een hout, een brandhout uit het vuur gerukt. Wat waren ze? Ze waren op weg om helemaal verteerd te worden. En dat is zo mooi vanmorgen. Gods genade en liefde ontrukt hen uit die situatie. En dan worden ze ook nog ontrukt uit de macht van de Satan. Uit de aanklachten van de boos. De Heere bestraffen u. Ja, de Heere die Jeruzalem verkiest, bestraffen u. En ze horen dan ook dat de spruit die komen zal, die later de belofte van de Heere zal waarmaken. Broers en zusters, is het ook niet zo in u en mijn leven? Als wij uit onszelf voor Gods aangezicht komen en staan, dan is die aanklager er toch altijd weer bij. Om ons aan te klagen bij de Heer. En ons en de Heer te wijzen op onze verkeerde dingen. En onze zondige, onze ongerechtigheden. En natuurlijk, Joshua en zijn volk hadden heel wat verkeerde dingen gedaan. Andere vreemde vrouwen getrouwd, staat er, die niet van het volk waren, maar die andere goden dienden en die hun harten zouden wegvoeren van de ware dienst aan God. Denk maar aan wat er gebeurde met Salomo. Maar wat gebeurt er nou met Joshua? Nou, en dat gebeurt ook met ons. Door Gods genade worden hem de vuile klederen uitgetrokken. Zijn ongerechtigheden worden hem vergeven. Zijn zonden worden uitgedaan. Hij mag weer helemaal dienst doen in Gods tegenwoordigheid. En hij krijgt nog een schone en reine kleding. En om het af te maken mag hij ook nog een mooie tulband op zijn hoofd krijgen. Met een gouden diadeem. En daar staat op: de Heere heilig. Dus is dat niet de vreugde van Gods genadige verkiezing in Jezus Christus ook voor ons. Want deze Jozua natuurlijk, de hoge priester, wijst vooruit naar die andere Jozua die genoemd wordt Jezus. En die geboren zal worden uit een maagd, die zwanger zal worden. En zij zal een zoon baren met de naam Immanuel. God met ons. Als God dan voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Het is de Heer Jezus, de engel van dat oude verbond. En hij zal door zijn komst, zijn gehoorzaamheid, zijn smetteloze witte kleding, zijn hoge priesterlijk werk in voorbeden, maar ook in het brengen van dat ene ultieme offer voor onze zonde, hij zal Gods verkiezende liefde waarmaken. Hij overwint de Satan door zijn bloed, door het woord van zijn getuigenis. Satan, ga weg. En dat hij zijn leven niet lief gehad heeft tot op het kruis van Golgotha. Vader, niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En juist doordat hij dat volbracht heeft, bevrijdt hij ons en neemt hij al onze zonde en schuld weg. Je mag weten vanmorgen dat je door het bloed van Christus al je zonden zijn weggenomen. En dat zelfs je vuile kleding, hoe vuil ze ook zijn, van je worden weggenomen. En dan sta je niet naakt voor het aangezicht van God. Nee, je wordt overkleed met de klederen van het heil. Met de mantel van de gerechtigheid. Want dat is Jezus toch? We bekleden ons vanmorgen met Christus. Je doet Christus aan als een kleed. Zijn rechtvaardigheid, zijn gerechtigheid. Hij stond recht voor God. En dat wordt u en mij toegezegd, toegerekend. En dat mag je ontvangen in geloof, in aanvaarding. Dat is nou Gods verkiezende liefde. Want God, daar hebben we helemaal niet verdiend. Maar het is uw genade, uw liefde. Dat wil de Heer ons duidelijk maken bij het avondmaal. Hij heiligt ons. God heeft niets meer op ons aan te merken. Zodat we helemaal voor Gods aangezicht mogen staan en leven en hem mogen dienen. Want dat is natuurlijk het gevolg, hè? Jozua was een hoge priester, mocht in Gods aanwezigheid weer komen, niet om verder hun eigen weg te gaan. Wij komen vanmorgen niet in Gods aangezicht om straks, als we de kerk weer uitgaan, onze eigen wegen weer te gaan. Zo van, nou dat hebben we mooi gehad, dank u wel, en nou gaan we weer zelf doen. Nee. Jozua werd geroepen om in de weg van de Heere te gaan. Om zijn ambt trouw te bedienen. Broers en zusters, geldt dat ook niet voor ons. Leven uit vergeving betekent zijn in Gods tegenwoordigheid, maar ook priesterlijk onze dienst te verrichten als de kerk uitgaat. De ware dienst aan God begint pas als de dienst van God nu op dit moment even afgelopen is. Je gaat naar buiten en je mag zeggen, Heere, hier ben ik. In toewijding, het gaat niet om onze kwartjes en dubbeltjes, maar het gaat om onszelf. Heer, ik kom tot u. Het gaat om onszelf. Het gaat dat we in alles, in Christus, vinden wat we uit onszelf niet vinden. Vandaar dat het avondmaal ook zegt dat je je leven buiten jezelf in Christus mag zoeken. En waar brengt dat je nou? Waar brengt deze dienst ons vanmorgen? Bij de vrede van de Heer. De vrede die alle verstand te boven gaat. Die vrede wordt gesymboliseerd door het beeld dat ieder onder zijn eigen vijgenboom en wijnstok zal zitten. Het is een toekomstmelodie, maar je mag er nu al iets van proeven, van die wijnstok. En dat ben je niet alleen, maar je mag elkaar uitnodigen om onder die wijnstok en die vijgenboom plaats te nemen. Zie hoe goed en liefelijk is het als broeders en zusters te samen wonen. We mogen zo aan het avondmaal gaan. We zien daarin een teken van God verkiezende liefde in Jezus Christus. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. opdat je mag leven in zijn shalom, in zijn vrede. Halleluja. Amen. Laten we samen danken en bidden. Vader, we prijzen uw naam, dat we zo'n Vader in de hemel hebben in Jezus Christus, die ons niet doet naar onze zonden en niet vergeldt naar onze ongerechtigheden. Heer, wat heerlijk is dat, dat u zo bent en als je jezelf leert kennen, dan worden die woorden nog veel groter en dieper. En dan is het uw ongelooflijk grote liefde en trouw die ook mij op het oog heeft. Dank u wel daarvoor. Heere, geef dat we ons daarin mogen verheugen en verblijden. Dat we ons helemaal aan u over mogen geven in de Heer Jezus Christus. En wilt u ons helpen om vanuit die liefde ook te leven. Dat we het allemaal niet meer zelf proberen te doen. Maar dat u, Heer Jezus, in ons woont. Dat we u mogen aandoen. Denk maar aan bij de doop, dat we door de doop in de dood met Christus begraven zijn, ondergedompeld worden in het lijden en sterven van Christus, dat we één met hem zijn geworden en dat we tot een nieuw leven worden geroepen. En daarvan staan ook de tekenen en zegen van morgen aangericht, niet meer en niet minder. Help ons om dat ook te beleiden en te geloven en daaruit te leven. Heren, wat een geweldige zaak is dat u zo ook een God bent die vertroost. En wat is het nodig in deze wereld waarin er zoveel dingen gebeuren. We werden zo bepaald bij de macht van de boze. Ook nog in Amerika, Newtown, in Connecticut, daar in die school. Waar er zoveel kinderen om het leven zijn gebracht. Door iemand die zo... helemaal in bezit genomen is, denk ik, door de macht van de haat en van de duisternis, van de Satan. Heere God, wat een verdriet geeft dat. En wat kan je daar heel erg door geraakt zijn. En terecht. Wat doen mensen soms elkaar aan? En wat een vernietiging is er toch in dit leven. Heere God, maar toch bent u overwinnaar. En wat u hebt... Ook op het kruis hebt u die boze van zijn macht beroofd. Want hij heeft geen aanklacht meer tegen ons. Als je dekt onder je, als je schuilt bij het bloed van het lam. Maar u geeft ook vertroosting, Heere. Wilt u hen vertroosten, de ouders en de broertjes en de zusjes. En ook... Degene die bij die volwassenen horen, die omgekomen zijn, Heere, zo is er zoveel leed en zoveel narigheid in deze wereld. De wereld zucht en in alle delen is in barensnood. Heere, het lijkt alsof alles aan de, het is ook, alles aan de vruchteloosheid onderworpen. Waarom doe je de dingen? En toch werkt het iets uit, want een barende vrouw, als het kindje ter wereld komt, dan... Is dat toch allemaal de moeite waard geweest? Dank u wel, Heere, voor het nieuwe leven. Voor leven telkens maar weer. Dat u toch niet de dood laat winnen, maar het leven. In de gezinnen, ook in ons eigen leven. Heere, we prijzen uw naam. En dan kan je zo moeilijke momenten hebben, ook als christenen. Zoals bij de familie Howard, vader overleden van een net, Heere, dan... Met alle dingen die daarbij een rol spelen. Wat raak je dat ten diepste? Heer, we dragen haar en het gezin ook aan u op. Jullie Howard, maar ook de mensen in de omgeving van vader. Heer, dan moet je loslaten. Dan moet je daarmee leren omgaan. Met een stukje verdriet. Een stuk rouwverwerking. Heere, ontferm u. Wilt u daar ook een vader zijn? Voor Annette en voor André en voor de kinderen en voor allen die daarmee betrokken zijn. Dank u wel dat u dat ook zo doet. U bent de goede herder. U bent degene die ons bij de hand neemt. En ieder zit met ons persoonlijk moeite en verdriet. Met iemand die we missen misschien. Die we eigenlijk nog niet kunnen missen. Heere, ontferm u over mensen in ons midden die door moeilijke omstandigheden heen gaan. Geef moediging, kracht en dat ze mogen weten, ook al moet ik hier daarheen, ruwe stormen mogen woeden, Alles om mij heen zijn nacht. God, mijn God, zal mij behoeden. Hij houdt over mijn leven toch trouw de wacht. Zo willen we ons gaan richten op het avondmaal. We bidden in het bijzonder voor het volk Israël. Heren, er zijn nog zoveel die verloren zijn omdat ze de Heer Jezus niet kennen. Wilt u toch ook geven dat in het volk Israël nog velen tot geloof en bekering mogen komen. Het zou ook zijn in de Syrië, in de hele Arabische wereld, waar er zoveel mensen elkaar naar het leven staan. Heer, ontferm u, wilt u toch uit dit alles, uit deze weeën van de eindtijd, toch ook vrede doen voortkomen in en door de Heer Jezus Christus alleen. Zo willen we ook misschien persoonlijk nog iets aan u vertellen. Dank u wel dat u naar ons luistert in en door Jezus Christus uit genade. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. Daarna gaan we ons richten op het vieren van het avondmaal. De Heere zegen u bij deze rondgang. En de rondgang is voor, dat weten we niet meer. Het is in ieder geval een goed doel.
Wat was het nou? De collecte voor de kerk. En daarin is een speciale collecte van, u heeft het hier gevonden.
Van? Ja. Dus de rondgang is voor de kerk en het avondmaal is het voor,
het heeft in de kerkwacht.
Vliegende dokters.
De Flying Doctor, de MAF. Ja, we zijn er helemaal achter weer. Dankjewel, Jaap. Ja. De Heere zegen uw gaaf. Stel voor om te gaan staan, om ons geloof te belijden. En ik mag dat doen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En verenig ons met deze woorden die al zo lang de kern weergeven van wat we nu geloven. En we spreken uit, ieder in zijn of haar de hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gaat u zitten. We lezen verder het avondmaalsformulier, tweede gedeelte, om ons te richten in deze viering. Het is zo mooi, hè, dat je de Heer mag ontmoeten. In ondertekenen en zegel ontmoet je Jezus. Want we willen aan het avondmaal gedenken dat onze Heer Jezus Christus door de Vader in de wereld werd gezonden. Niet om de wereld te veroordelen, maar om door Hem de wereld te behouden. Hij, waarachtig God en waarachtig mens, heeft van het begin tot het einde van zijn leven op aarde de toorn van God, waaronder wij eeuwig hadden moeten bezwijken, voor ons gedragen. Gebogen onder de zware druk van Gods toorn over onze zonde was Hij in de hof van Gethsemane dodelijk bedroefd, zodat zijn zweet en grote druppels als bloed op de grond viel. Hij werd in de hof gebonden om ons vrij te maken. Hij werd met hoon en laster overladen om te zorgen dat we nooit te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, zodat wij voor Gods rechterstoel zouden worden vrijgesproken. Hij nam de vloek die op ons lag van ons over, om ons met zijn zegen te vervullen. Aan het kruishout heeft Hij zichzelf naar lichaam en ziel vernederd, tot in de allerdiepste verdoemenis en angst van de hel, toen Hij met luide stem riep: mijn God, Eli, Eli, lama sabachthani, waarom hebt U mij verlaten? Zodat wij door God aangenomen en nooit door Hem verlaten zouden worden. Ten slotte heeft Hij door zijn dood en bloedstorting het volmaakte en eeuwige verbond van genade en verzoening volkomen vervuld. Toen Hij zei: het is volbracht. En daar gaan we ook van zingen. Gezang 358, het eerste couplet. 358, vers 1. Daarom verzekert het avondmaal ons dat wij alleen op grond van dit volmaakte offer van onze Heer Jezus Christus aan het kruis zalig kunnen worden. Het avondmaal is een teken en zegel van zijn hartelijke liefde en trouw voor ons. Hij wilde lijden en sterven voor mensen die de eeuwige dood verdiend hadden. Zo verwierf Hij voor ons de geest die levend maakt. Deze geest wijst ons op Jezus, door wie wij in plaats van onze dood het leven, in plaats van onze schuldige gerechtigheid, in plaats van onze onreinheid de heiligheid en in plaats van onze verlorenheid de heerlijkheid ontvangen. Door de Heilige Geest worden we ook als leden van het lichaam van Christus, de gemeente in echte liefde, als broeders en zusters met elkaar verbonden. Paulus zegt het zo: omdat het één brood is, zijn wij hoeveel ook één lichaam. En we immers al een deel aan het ene brood. Telkens wanneer wij het avondmaal vieren, mogen we met groot verlangen uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus. Naar de bruiloft van het Lam in de volmaaktheid van Gods Koninkrijk, waarin God alles in allen zal zijn. Laten we nu in diepe eerbied tot God gaan en samen bidden. Barmhartige God, Vader, dankbaar gedenken we op dit moment aan deze maaltijd, het verzoenend lijden en het sterven van uw geliefde Zoon, Jezus Christus. En we bidden u dat u met dit avondmaal door uw geest bewerken, dat we ons hoe langer hoe meer met vertrouwen aan onze Heer Jezus Christus over zullen geven. Geef dat wij in onze zwakheid met Hem als het enige hemelse brood gevoed worden. Versterk ons in het geloof dat U onze genadige Vader bent, die onze zonde op de rekening van Christus schrijft. U zorgt voor ons als uw geliefde kinderen en erfgenamen alles wat wij naar lichaam en ziel nodig hebben. Schenk ons uw genade, opdat wij niet in die zonde blijven liggen, maar dat we in Christus leven en dat Hij in ons leeft. Help ons altijd u na te volgen, ook wanneer dat kruisdragen betekent. Geef dat we onszelf verloochenen en onze heiland belijden. Leer ons te midden van de nood van deze wereld met verlangen Hem te verwachten die onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken. En doe ons uitzien naar uw koninkrijk waar hij met ons dat bruiloftsmaal van het lam zal vieren. Dit bidden we u, genadige Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn belofte altijd voor ons bidt en pleit. En die ons heeft leren bidden, onze Vader, wat we nu samen tot u mogen bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Broers en zusters, verhef nu uw harten in de hemel. Want daar is Jezus Christus in heerlijkheid, aan de rechterhand van zijn Vader. Hij is bij ons aan tafel. Hij is in de hemel door zijn geest. En twijfel niet, maar geloof dat u door de werking van de Heilige Geest net zo zeker met zijn lichaam en bloed gevoed en versterkt wordt als u het brood en de wijn uit zijn hand ontvangt. Komt nu, want alle dingen zijn gereed. Voordat we aan de tafel komen, zingen we eerst nog het tweede en vierde couplet van gezang 358. Gezang 358.
dat wij breken is gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer is gegeven tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. De beker de dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken is gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen eruit, gedenkt en gelooft dat het kostbaar bloed van onze Heiland is vergoten tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. De Heer vertelt in zijn woord dat hij ons verlost uit de macht van de duisternis en ons overbrengt in het koninkrijk van de Zoon zijn der liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden. Wat kunnen we anders zeggen dan de woorden die de Heer onszelf aanreikt aan zijn tafel. Uit Psalm 103. Loof de Heer mijn ziel. En al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heer mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Al uw krankheden geneest. Die uw leven verlost van de groeven. Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid. Barmhartig en genadig is de Heer, langmoedig en rijk aan goedertierenheid. Niet altoos blijft hij twisten, niet eeuwig zal hij toren. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goedertierenheid over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Daarom zal mijn mond en hart de lof van de Heere verkondigen van u aan tot in eeuwigheid. We weten het allemaal dat we mogen leven uit genade. Dat is iets waar je weer langzaam maar zeker uit. Je zou kunnen zeggen, daar kom je langzaam maar zeker achter. Daar heb je ook tijd voor nodig. En je wordt als kind word je opgevoed in de vrezen des Heeren. En op een gegeven moment is het dan, je bent gedood zoals we allemaal gedood zijn. En dan weten we al, we dragen de tekenen en zegels van de Heer. En dan krijgen we van de Heer ook de tijd om tot geloof te komen. En dan mogen we belijdenis doen en dan mogen we datgene wat we geloven ook telkens weer herhalen. Nou, dat is een vreugde dat we dat ook nu aan dit moment mogen doen. Laten we samen ons slotlied zingen, Psalm 103. Psalm 103 en dan daarvan een vers, Psalm 103. Vers 3 en vers 9. Psalm 103, vers 3 en 9 als ons slotlied. Nou, laten we daar maar bij gaan staan.
Thank you.
tafel de wereld in. Vanuit de tafel gaan we de wereld in, naar onze kleine wereld, in die grote wereld. We dragen daarin mee de zegen van de drie enige God. Open uw harten om die zegen te ontvangen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij genade. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jou zijn shalom, zijn vrede.